Het is gewoon waarnemen op afstand. En of je dat dan met een sensor doet of met je ogen doet, of je krijgt het misschien wat te horen. Het is een manier van het verzamelen van informatie over iets, zonder dat je gewoon fysiek contact mee hebt.
Dan kun je zeggen, ja, ik vertrouw het niet. Ik ga alles nalopen.
Ja, maar dan ben je er terug bij af.
Ja, dan ben je terug bij af.
Ik heb ook altijd te horen gekregen, op kantoor is het veilig, in het veld is het minder veilig.
Kan het niet meer zo zijn dat je nog steeds op de ouderwetse, op de klassieke manier elke sloot gaat nalopen? Dat kan je gewoon niet meer verkopen aan je eigen organisatie. Kan je niet meer verkopen aan de burgers waarvoor jij het waterbeheer doet. Want dat is allemaal, het is vrij kostbaar.
Hallo, welkom bij de nieuwe speciale podcast van Immergem. En leuk dat je weer luistert. Vandaag zit ik hier met Harold Kurt en Chip van Dalen. Allebei business consultant bij Immergem. En we gaan het vandaag hebben over remote sensing en alle dingen die ermee mogelijk zijn. Harold, wat heb je daarover te zeggen?
Nou, Brian, leuk dat je het vraagt. Ik zit samen met collega Chip zit ik hier. En ik ga jullie meenemen in het verhaal over remote sensing. De meeste van jullie hebben wel eens over remote sensing gehoord. We kunnen met een satelliet, met een drone, met een vliegtuig. Je kan op allerlei manieren kan je data over het landschap verzamelen. Je gaat zelfs de plekken ga je kijken. Maar toch snap je het misschien niet helemaal van hoe ga je daar context aan krijgen, aan geven. Want wat betekent dat nou eigenlijk allemaal precies? En Chip, die heeft er ook een hele mooie visie op.
Ja, nou, dat is zeker zo. Ik gebruik het al bij verschillende toepassingen. Maar uiteindelijk moet je toch wel de vraag stellen. Hè? Wat doe je ermee? En hoe moet je het ook verwerken? Hoe moet je het begrijpen? Want een sensor registreert, maar begrijpt niet. En als persoon moet je uiteindelijk iets doen met die data. Want als je weet hoe je moet kijken, dan kan je ook gebruik maken op een effectieve manier van remote sensing data. Want zonder inzicht is data niet meer dan ruis. Want waar gaat het om? Data afkomstig uit remote sensingbronnen moet je helpen bij het verkrijgen van inzicht over de omgeving. Dan wel een stuk gereedschap bieden dat je nodig hebt van de uitvoering van een bepaalde taak. En dat kunnen legio toepassingen zijn. En zometeen gaan we wat dieper in op een beheerdaak. Bijvoorbeeld die bij Van de Waterschappen. Die zich bij uitstek leent voor de inzet van uiteenlopende type remote sensing.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt van kijken of niet alleen met je ogen te doen. Maar je moet eerst wel kijken en dan pas kan je gaan visualiseren. Dus dat is eigenlijk wat je aangeeft wat dat betreft.
Ja,
daar heb je ook vaker mij wel dingen over verteld. Als we in de auto zitten, dan hebben we vaak wel over dit soort zaken. Van, hoe kunnen we nou met die data aan de slag gaan?
Ja, maar dit kijk. Alles is in feite gewoon remote sensing. Met je ogen is remote sensing. Data foto is remote sensing. Een satellietbeeld is remote sensing. Drone is remote sensing. Nou ja, weet tegenwoordig wat allemaal met drone kunt doen. Kun je hele oorlogen mee uitvechten. Het begint allemaal bij waarnemen. Wel bewust zijn waar je naar kijkt. Hoe je dan remote sensing data kunt inzetten. Pas dan kun je data betekenis geven. Want alleen dan krijg je wat je meet betekenis. Dus eerst kijken, dan pas de conclusie eraan verbinden. Dus visualiseren.
Ja, dat inderdaad. Ja, ook voor de luisteraars die net instappen. We noemen wel het woord remote sensing. En als je dat gaat opzoeken of gaat googlen of een AI voor gebruikt, dan komen ze bijvoorbeeld terug met het woord teledetectie zelfs terug. Maar eigenlijk heel simpel. Het is gewoon waarnemen op afstand. En of je dat dan met een sensor doet of met je ogen doet, of je krijgt het misschien wat te horen. Het is een manier van het verzamelen van informatie over iets, zonder dat je gewoon fysiek contact mee hebt.
Ja.
Dus drone, vliegtuig, satelliet. Weet je, interesseert helemaal niet belangrijk. Want als mens moet je het interpreteren. Als mens moet je het bij elkaar zien te brengen. Om tot een conclusie te kunnen komen. Om een volgende stap te kunnen zetten. Maar jij kijkt er heel mooi naar bij het waterschap, Chip. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja. Nou ja, wat je zegt. Bij de waterschappen wordt het in onze oplossingen wordt het al heel vaak toegepast. En daar gebruiken we verschillende sensoren. Bijvoorbeeld, we werken met infraroodsensoren. We werken met LiDAR. En we werken ook nog met satellietdata. En al die andere zaken, al die andere databronnen die er ook nog zijn. Hebben bijvoorbeeld ook, je kunt ook met sonar diepte van water gaan mee. Dus dat is ook allemaal een vorm van remote sensing data. Ze leveren objectieve en repliceerbare data op. Maar alleen levert het informatie op het moment dat je weet wat voor doel je die zaak gaat verzamelen. En bijvoorbeeld, de LiDAR is vooral geschikt om de omgeving in 3D te laten zien. Maar 3D is niet altijd geschikt, bij wijze van spreken, om een idee te krijgen van de situatie van het aardoppervlak of van de omgeving.
Nee, want een LiDAR is laser. Die meet eigenlijk alleen maar de hoogte. Dus je kan heel mooi de structuur in het landschap in beeld brengen van wat je allemaal hebt.
Ja, maar je kan LiDAR ook heel mooi omzetten in mesjes en dergelijke. Ja, 3D-omgeving realiseert. Maar 3D is niet altijd de beste manier om informatie te presenteren aan de gebruiker. Nee, conclusies aan te verbinden. Nee, het is leuk om de indruk van de omgeving te krijgen, maar niet altijd even informatief om iets te kunnen zeggen van een bepaalde plek.
Nee, absoluut niet.
Ja, dan kan een ortofoto of een satellietbeeld met een infrarood kan veel meer betekenis.
Kan je inderdaad veel meer uit het landschap zelf, uit het beeld zelf gaan halen. Infrarood vertelt jou veel meer over de vegetatie of over vochttekorten.
Ja, bijvoorbeeld. Hè? Nou, je weet precies, als je van een 2D-afbeelding krijgt, dat perceel niet veel, of in ieder geval een beetje te droog is. Een ander perceel is weer te nat. Ja. En het heeft geen zin om dat in 3D te doen. Dus daarom zeg ik ook, hè, dus afhankelijk van welk doel je voor ogen hebt, moet je kiezen voor een bepaald type remote sensing.
Ja.
En dus vandaar dat wij ook bijvoorbeeld bij allerlei vraagstukken die we bij de waterschappen hebben, gebruiken verschillende type remote sensing data. De ene keer is dat een luchtfoto en de andere keer is dat een LiDAR.
Ja. Ja, goed, als je dan hebt over die type remote sensing, als ik dat een beetje probeer samen te vatten, als mens zijn, dan loop ik in het veld. Ik zie een hoop dingen. Ik interpreteer het. Je proeft eruit, proeft misschien niet, maar je ruikt het landschap. Je hoort de zaak om je heen. Maar als ik wat zie, moet ik het nog een keer zelf gaan noteren. Anders doe ik dat niet.
Mm-hmm.
Heb ik een drone, dan kan ik inderdaad vanaf een wat grotere hoogte en een ander beeld kan ik kijken. Kan ook een andere sensor kan ik meenemen. Dat infrarood gaat wel een rol spelen. Of LiDAR. Maar goed, die drone is een beetje beperkt in het gebied wat hij kan bekijken, wat hij kan afleggen. Het is wel heel goed om telkens die drone mee te nemen naar bijvoorbeeld een kleine locatie om de veranderingen te zien. Wil ik al meer zien, wil ik een groter gebied om de context van die verandering te zien in het grotere geheel. Dan moet ik al of een vliegtuig gaan gebruiken die in één keer het grotere gebied op hetzelfde moment vastlegt. Of zelfs daar een satelliet gaan overstappen die een nog groter gebied kan vastleggen en inderdaad tijdrace over de jaren heen, dat die constant overkomt en gaat, dat zie je bijvoorbeeld ook in het satellietdataportaal. Ik kijk naar een gebied en ik krijg in één keer een hele reeks te zien van ettelijke jaren terug hoe het gebied aan het opgenomen is en waar ik weer een verandering uit kan halen. Maar ja, hoe dan, Chip? Hoe doe jij dat dan?
Wat je zegt, hè? Je hebt verschillende waarnemingen, elk afkomstig uit een specifiek type remote sensing. En al die waarnemingen met elkaar geven een totaal beeld. En wat je zegt al, hè, als je iets wil vinden op laag niveau, op een grootschalig niveau, dan gebruik je die droomdata of die waarneming van zo'n persoon.
Ja.
En ga je wil je als het ware meer inzicht hebben in ontwikkeling in de tijd, dan gebruik je bij wijze van spreken luchtfoto's dan wel satellietdata of over het hele gebied. Samen vormen ze één verhaal. En direct in die toepassing, waar we direct op dieper ingaan, zul je zien dat met name ook je hebt zowel die satellietdata nodig, je hebt zowel de luchtfoto nodig en je hebt zowel het oordeel van zo'n persoon in het veld nodig om een compleet beeld te kunnen weergeven van de situatie van bijvoorbeeld een watergang.
Het is eigenlijk logisch, want de data van die sensor wordt door die persoon beoordeeld ter plekke. Dat noemen ze ook een oordeel van crowdtroes. Maar om nog even bij stil te staan bij die technologieën die we dan allemaal zo snel noemen, en ook voor de mensen die daar misschien niet helemaal goed in zitten. We hebben dus LiDAR, dat is eigenlijk voor die laser sensor. En wat die laserpulsen dus eigenlijk doen, is de hoogte meten. Voor de avond dat het ook in het donker werkt. Dus je bent niet afhankelijk van mooi weer. Als het zwaar bewolkt is, kan je ook met een laser gaan vliegen. Het is nauwkeurig, maar het is ook een dure oplossing. Het zijn goedkope sensoren. Multispectraal, dat is heel fijn. Want je hebt, als een soort stofzuiger worden heel veel golflengtes worden samengenomen. Je hebt een goed beeld over niet alleen de kleuren, maar ook in infrarood en nearby infrarood. Thermisch is ook weer zo'n vorm. De warmte die we meenemen. Hitte eilanden is een deel warmer of minder, wat microklimaten zou je ermee kunnen vastleggen. En natuurlijk ook sonar, wat je zegt, om onder water die metingen uit te kunnen voeren. En eigenlijk samen, want ze hebben natuurlijk ook elk heeft zijn voor- en zijn nadeel. Het kost veel geld, of het is gratis toepasbaar, of multispectrale satelliet kan ik door de wolken heen kijken. Met laser kan ik onder mijn drone nog hangen, kan ik zelfs met slecht weer kan ik vliegen, omdat die niet afhankelijk is van het zonlicht. Maar wat heeft nou zijn voor- en zijn nadelen, het chip? Je moet het samen. Er is geen silver bullet.
Dat klopt, wat je zegt. Elke situatie vereist zijn eigen type remote sensing data. Bijvoorbeeld, multispectraal heeft een lage resolutie.
Ja.
Maar geeft, vanwege het feit dat het verschillende banden met zich meebrengt, kan je wat meer analyses uitvoeren met behulp van dat soort data.
Ja.
LiDAR werkt bijvoorbeeld fantastisch het helder weer is en met lage hoogte. Maar als je wat hoger, op een kleinschalig niveau iets wil vinden van het landschap en het weer is wat minder goed, dan zie je dat terug in de kwaliteit van het beeld.
Ja, je moet eigenlijk om die wolken dus blijven, zeg je.
Ja. En dat is natuurlijk een nadeel. Dus je betekent dat je, ga je dus LiDAR inzetten, dan heb je andere sensoren nodig, moet je laag vliegen. Dan heb je heel veel tijd nodig om een gebied waar je iets van vinden, bijvoorbeeld in te winnen.
En als je dan nevel bij de grond hebt, dan heb je er ook nog weer niks aan.
Inderdaad, het regent ook niet, maar dat geldt bij meerdere
typen bronnen natuurlijk. Ja. Oh, dat is een beperking,
ja. En thermisch is ook weer gevoelig voor atmosfeer, want een thermische satelliet zit vrij hoog. En op het moment dus dat er allerlei verstoringen in de atmosfeer zitten als gevolg van weer, ga je dat ook terugvinden. Dus de omstandigheden, die zijn niet altijd perfect voor een bepaald type remote sensing data. En daarom zeg ik ook, zeggen wij ook, hè, je moet afhankelijk van het doel, afhankelijk van de situatie, kies je voor het ene type remote sensing data of voor het andere remote sensing data type.
Okay. Maar laten we nog eens even de koe bij de horens vatten. Laten we naar de praktijk gaan kijken hoe je het toepast. Want we hebben wel die sensoren, de theorie van wat kan je waarvoor gebruiken. Wat is goed, wat is minder goed. Wat is soms beperkend met het weer of juist niet. Jij doet veel voor de waterschappen, Chip. En een van de zaken die een waterschap natuurlijk doet, is het waterbeheer. En dan heb jij iets geschreven over hoe je ook de schouders, het controleren in het veld, hoe je dan dat digitaal zou kunnen doen. Dan heb je bij het waterschap van Drenthe Overijssel, WDO Delta, heb jij dus met die mensen mee bezig geweest om te kijken van hoe je dat kan aanpakken.
Dat doen we enige jaar al intussen. Ik denk dat dit jaar, zo zijn we al 4 jaar bezig al.
4 jaar?
Ja, 4 jaar.
Ja.
Bijna als Lustrum ben ik gebruikt van een digitale uitvoering van de schouw.
Je bent over wat zachter gaan praten. Je bent er best wel van onder indruk, volgens mij.
Maar laten we zo zeggen. Ik vind het wel altijd heel erg leuk om terug te kijken hoe het ontstaan is. Hè, vanaf het begin, de eerste experimenten. Hoe konden we nou die satelliet inzetten? En uiteindelijk, zoals het nu is, en zoals nu jaarlijks, op een gestandardiseerde manier ingezet wordt, hè, om die schouw uit te voeren. Ja, ik vind met name de schouw, de digitale schouw, of de satellietschouw wordt het ook wel genoemd, vind ik een fantastisch voorbeeld, hè, van de inzet van remote sensing. Maar niet één vorm van remote sensing data, maar verschillende vormen van remote sensing data. Ja. Om één specifiek probleem, hè, die schouw, om die op een efficiëntere manier uit te kunnen voeren. Dat je minder mankracht, minder mensen nodig hebt, hè, om die taak uit te voeren. En ja, later in het verhaal zullen we ook ingaan waarom het dan besparing oplevert.
Ja, want ik zelf ben natuurlijk gek van oude kaarten, sommige van de luisteraars misschien wel van mij weten. En als je inderdaad kijkt, verander je in waterstaatkundige atlas van Nederland, dat je dan teruggaat naar de eerste waterstaatkundige werken. De Wierden in Groningen, de Terpen in Friesland, om je te beschermen tegen het water. De dijken die werden aangelegd. Alles weer met de hand gedaan. Iedereen die liep het veld in met zijn schep. En nog steeds lopen ze in het veld rond. Tuurlijk heb je nu wel een trekker dat je wat sneller door het veld in kan gaan. Maar al die als mens, je moet al die slootjes weer langslopen, Chip.
Ja, absoluut. En weet je wat het is? Ik heb toen gesproken met een aantal mensen die inderdaad op de klassieke manier die schouw uitvoeren.
Ja.
En dan werden A1-tekeningen worden meegenomen in het veld. Hè, om inzicht te krijgen welk slootje bij welk perceel worden. En nou, dan kun je voorstellen dat het een beetje wind, zo'n kaart wegwoei, dan wel drijfnat werd. Ja. Dus ja, laat ik zo zeggen, ik weet dat er een heleboel personen zijn bij de waterschappen die nog steeds zeer gecharmeerd zijn op de ouderwetse manier.
Ja.
En natuurlijk, hè, je kunt niet altijd gebruik maken van de zogenaamde digitale versie, want je hebt situaties, daar komen we later op, die echt altijd een menselijk oordeel vereisen.
Ja.
Maar in totaliteit denk ik dat je de manier waarop wij dan, als het ware, dat zijn best niet de enige, trouwens, zijn meer organisaties die het doen, waarop wij inderdaad zo'n satellietschaal ingevuld hebben voor dat een gigantische verbetering op heeft geleverd.
Klinkt eigenlijk nog net als vroeger. Je ging gewoon het veld in. Nu heb je wel eens misschien een tablet bij je, of inderdaad die A1-kaart. En voorheen had je dan je aantekeningenboek had je bij je, maar je ging uit kantoor naar die sloot toe, naar die watergang toe, om te kijken van oké, wat hebben we er ooit over opgeschreven? Hoe is de situatie nu en zijn we er nog tevreden mee?
Ja, inderdaad. Met de huidige type remote sensing data die aangeboden worden, met de huidige manieren van analyses, de algoritmes die er zijn, met de machine learning, kan het niet meer zo zijn dat je nog steeds op de ouderwetse, op de klassieke manier elke sloot gaat nalopen. Dat kan je gewoon niet meer verkopen aan je eigen organisatie. Kan je niet meer verkopen aan, aan de burgers waarvoor jij het waterbeheer doet. Want dat is allemaal, het is vrij kostbaar. En ja. Al die watergangjes er aan te lopen. En dat gaat ten koste van andere taken die bij wijze van spreken ook uitgevoerd zouden kunnen worden.
Je moet erheen, je moet aantekeningen maken, je moet de aantekeningen verwerken. Ja. Dat kan ook niet. Maar hoe doe je dat dan, Chip? Hoe kan je dat nou gewoon dan inderdaad efficiënter inrichten? Nou, of gebruiken?
Laat het zo zeggen. Waar beginnen we mee? We beginnen altijd met ongeveer in kaart te brengen op wat voor tijdstip het waterschap wil weten wat de situatie in de watergangen is. Hè? Welke watergangen schoon zijn op welke water. En daar, op die datum proberen we dan een tasking van de satelliet aan te vragen. Dus dat betekent dat jij op die datum, vanaf een bepaalde periode, een bepaalde datum, proberen wij een satellietbeeld over het hele gebied te laten maken. En,
vertel je me nou dat je gewoon een satelliet kan aansturen?
Nou, ik niet, maar ik kan het wel aanvragen dat iemand hem aanstuurt.
Okay.
Dat gaat trouwens wel ontzettend. Om even terug te komen op het feit aansturen.
Ja.
Als wij een aanvraag doen, dan is het zo dat de satellietmaatschappij wel degelijk in staat is om die lens in die satelliet een hengst te geven op het gebied wat wij aangevraagd hebben. Ja, dus als Pietje Puk bij wijze van spreken in Duitsland iets wil weten van een bepaald gebied, dan gaat die camera een stukje naar rechts toe. Hè, want hij komt, ik geloof, elk uur. Nee, op in principe is het zo dat de satelliet waar wij gebruik van maken, die komt rondom het middaguur over.
Ja.
Hè?
Ja.
Hij heeft eigenlijk maar één keer de gelegenheid om een goede opname te maken.
Ja. Maar de satelliet komt eigenlijk, als hij naar buiten, komt eigenlijk altijd op hetzelfde tijdstip over hetzelfde punt. Over wereldwijd.
Ja, ja.
Want dan kan je inderdaad gewoon ook met elkaar gaan vergelijken. Want je altijd onder dezelfde omstandigheden daar een opname van maakt.
Dus op het moment dus dat hij overkomt, kan het best zijn dat hij niet op de beste plek zit, hè, om je opname te maken.
Nee, precies.
Hij schuift een beetje.
Ja.
Hè, dus hij gaat van noordoost naar zuidwest. En zo maak je rondjes om de aarde heen.
Ja.
Maar dit satellietmaatschappij kan wel degelijk inderdaad een hengst geven aan die camera, dat hij precies het beeld gaat opnemen waar jij geïnteresseerd bent.
Ja, precies.
Dat vind ik toch wel fantastisch. En op het moment dat het gebeurt, hè, wat vind ik ook altijd even fantastisch om even te vertellen, dan krijg je bij wijze van spreken, op het moment dat de opname gemaakt is, een geslaagde opname, hè, dus een opname die maximaal hoeveelheid wolken heeft, en met een zekere lichtintensiteit, krijg je bericht, hij is geslaagd. Ik vind het fantastisch, maar goed.
Dat is eigenlijk wel heel mooi. Je zegt eigenlijk van het water, je begint met het verzamelen van data. En dan heb je niet eens dat je dan afhankelijk bent van, je bent afhankelijk van het weer, maar je bent niet afhankelijk van de satellietmaatschappij. Want je zegt gewoon van, ik wil voor dat gebied, in deze periode, wil ik gewoon goede opnames hebben. En met goede opnames bedoel ik, het mag niet bewolkt zijn, want ik wil daadwerkelijk kunnen zien naar het gebied zelf. Dan komt die data dus binnen eigenlijk, die krijg je aangeleverd. Het gaat allemaal digitaal tegenwoordig. En dan, hoe gaat het proces dan verder? Ja. Ik heb een pak data gekregen en dan?
Ja, en nou, dan wordt het interessant. Hè? Want dan gaat een x-aantal personen gaan een klein gebiedje inspecteren.
Ja.
En dan zoeken ze naar sloten die met zekerheid schoon zijn.
Ja.
En ze zoeken naar sloten die met echt een grote mate van vervuiling hebben.
Ja.
Nou, die sloten worden dan gematcht met de sloten die uit het satellietbeeld komen.
Ah.
En vervolgens kunnen wij, als het ware op basis van de satellietbeelden zeggen, nou, dit beeld, dit stukje beeld, deze textuur, deze intensiteit, deze spectrale banden geven een weergave van een schone watergang.
Ja.
En deze waarde in die spectrale banden van het satellietbeeld geven een weergave van een niet schone watergang.
Kijk,
nou, dat trainen wij in de vorm van een machine learning algoritme. En vervolgens gaan we de rest van satellietbeeld kan analyseren. En dan weten we over het hele gebied, en dat is dan 20 keer zo groot dan wat we als het ware nagelopen hebben om die trainingsdata te verzamelen.
Ja.
En op die manier kunnen we heel makkelijk bepalen, nou, makkelijk is een groot woord, maar in ieder geval het is goed te doen, hè, om de rest van de watergangen in het gebied van het desbetreffende waterschap, om daar alvast een oordeel over te vellen.
Ah, dus zo werkt dat.
Sommige watergangen zijn echt met zekerheid heel schoon.
Ja.
En andere zijn niet zo makkelijk te beoordelen. En andere zijn gewoon duidelijk niet schoon.
Dus wat je eigenlijk doet is van, ik heb een foto gemaakt, of een beeld verzameld met die satelliet. Dan ga ik naar die foto kijken van, en dan ga ik van mijn proefstukje eigenlijk zeggen van, oké, op de foto ziet het er zo uit. Ik vind dat het schoon is, of ik vind dat dit juist niet schoon is. En dan gaat de computer, die gaat dan inderdaad naar het hele gebied kijken. Dus je bent in het gebied in geweest. Je hebt je waarheid opgehaald. Van, zo ziet het uit de foto. Dit vind ik ervan in het gebied. En dan kom je, dan heb je dus eigenlijk dat de mensen niet meer het veld in hoeven. Die gaan dus gewoon achter de computer zitten.
Dat laatste is niet gezegd. Je moet altijd, laten we zeggen, de mens is niet uit te sluiten. Want uiteindelijk is die ontzettend goed in staat om de gegevens in de context te beoordelen.
Ja.
En waarom is dat zo? Waarom ga ik dat zeggen in deze satellietschaal? Op het moment dus dat we met grote zekerheid kunnen zeggen dat die watergang schoon is.
Ja.
Die hoeven we dan niet te beoordelen. Dan hoef je ook eventueel later niet meer langs te gaan. Maar er zijn ook situaties waarbij het niet zo duidelijk is. Dat het een beetje 50-50 is. Ja. Of die schoon is of niet schoon. En er zijn ook watergangen die met grote mate van zekerheid niet schoon zijn beoordeeld. En wanneer ga je nou... dat komt volgens mij een volgende onderwerp komen erop terug. Wanneer ga je nou iets goedkeuren op een niveau dat je zegt, ik hoef daar niet meer naartoe. Want daar gaat het uiteindelijk om. Uiteindelijk gaat het erom om te zorgen dat die mensen niet allemaal elke watergang hoeven na te lopen om te beoordelen of wil of niet.
Maar wat je me eigenlijk vertelt, Chip, van vroeger in mijn jeugd ging ik spelen in de polder, sprong ik over de slootjes heen, ving ik stekelbaars in die slootjes, ja. Sprong je gewoon overheen. En zo'n satelliet die honderden kilometers van de aarde af staat, die kan het gewoon zien.
Ja. Nou, die zegt dat. Die satelliet, eventjes over de afstand, hè, waarop hij die opname maakt. Ja. Dat is 600, over de 600 kilometer.
Maar dan zie je toch niks? Dan zie je toch...
Ja, toch wel. Want die camera's zijn van een dermate goede kwaliteit, dat ze met een nauwkeurigheid van 1 pixel is dan 30 centimeter iets kunnen zeggen over die waterhang. Dus ja, inderdaad, bij smalle watergangen vind ik het wel een uitdaging. Maar de gemiddelde watergang kun je al iets zeggen over... Op de mate van ingroei.
Serieus? Je hebt zo'n pixel, dat is dat vierkante blokje op je beeldscherm, als je mee ingezoomd bent.
Yeah.
Die is dan 30 bij 30 centimeter. Zo'n slootje van een meter breed, dus er zijn 4 pixels in die breedte.
Ja, maar dat kan je wel.
Waar die satelliet allemaal opnames van gemaakt heeft over de ingroei, over de plantengroei, over de algen.
Nou, ik moet heel simpel oordeel kunnen vellen.
Wow.
Het is sprake van ijsschoon, dus er is geen ingroei. Of er is sprake van enige mate van ingroei. Ja, je moet het niet complexer maken. Je kan nou niet met de satellietdata kan bepalen wat voor type plant erin zit.
Nee, dat niet. Maar ik vind het wel onvoorstelbaar dat je dus gewoon dat die satelliet al ziet. En dat je dus met techniek kan zeggen van deze stoot is schoon, hoef je niet meer heen. En deze stoot is vies, ja. Dan moet je wel heen.
En moet je nagaan, over een aantal jaar was het niet mogelijk. En nu kunnen we op 30 centimeter kunnen we al beoordelen op basis van 650 kilometer hoogte. Of er sprake is van
bepaalde kapitaal dan. Dat is goedkoper om mensen velden te sturen.
Ik vind het wel meevallen eerlijk gezegd hoor. Nou, laat ik zo zeggen, ik denk dat je voor een 30 centimeter betaal je. Ja. Even globaal, dat hangt een beetje vanaf. Grote en de wijze van postprocessing.
Ja.
Betaal je $35 per vierkante kilometer. $35 per vierkante kilometer.
Dat is niet duur.
Dat vind ik niet duur.
Een vierkante kilometer, als je dat omrekenen naar uurtarieven. Een vierkante kilometer aflopen. Dat doe je niet in een uurtje of zo.
Inderdaad. Wow. Inderdaad. Dus ik vind het eerlijk gezegd bijna vanzelfsprekend dat je satellietdata inzet om dit soort controles uit te voeren.
Dat klinkt gewoon als het gewoon een stukje efficiëntie, als een stuk kostenslag. En natuurlijk, ik heb ook altijd te horen gekregen, op kantoor is het veilig, in het veld is het minder veilig. Dan kan je struikelen, dan kan je vallen. Dus hoe minder je in het veld bent, hoe veiliger je je werk kan uitvoeren. Dus het hele systeem is behoorlijk gegroeid de laatste jaren dan eigenlijk.
Ja, nou, we zijn eerst gewoon met putjes begonnen. Latere jaren zijn we ook echt op een ander niveau bezig geweest om de watergang te analyseren. En zijn we ook dwarsprofielen. Dus om de paar meter een dwarsprofiel. En dat kun je om de meter doen. Dat kun je ook om de x aantal meter doen. Maar in ieder geval, wat een zwak punt was, dat we eigenlijk alleen maar in het midden van die watergang gingen meten.
Ja, ja.
En als aan de ronde kon ook bij wijze van spreken sprake zijn van behoorlijk hoeveelheid ingroei.
Ja.
En ja, soms kan dat belemmerend zijn. Hè. Sommige waterschappen vinden het heel erg belangrijk dat je hele sloot schoon is. Mm-hmm. Er zijn ook situaties, met name als er sprake is van natuurvriendelijke oevers, dat het ben je niet verplicht.
Nee, dan mag het wat mooier groeien en zo. Want dat hebben we,
ja. Maar kijk, een waterschap heeft twee functies. Hè. Eén, hij heeft in ieder geval de functie om overtollig water af te voeren.
Ja.
En twee, het is natuurlijk ook wat dat betreft een fantastisch habitat voor vogels, voor insecten en dergelijke. En die hebben die natuurvriendelijke oevers nodig, want de kale oever, daar kan je niet echt goed in verbergen. Dus steeds vaker worden dat soort natuurvriendelijke oevers worden ook inderdaad onderhouden. En dat betekent dat wel degelijk dat je zeker een mate van ingroei hebt aan de ronde van een watergang. Dat noemen wij dan de zogenaamde kernclassificatie.
Ja.
En we hebben natuurlijk ook een kernclassificatie is het midden.
Ja.
En een rondclassificatie zijn met name gericht op natuurvriendelijke oevers. Dus afhankelijk van welke eisen het waterschap stelt, kun je zeggen, nou, ik ben geïnteresseerd in de kernclassificatie. Nee, die moet gewoon helemaal schoon zijn. Maar ik vind het minder belangrijk dat als er sprake is van een negatief oordeel in de rand.
Ah, juist. Je hebt inderdaad die verschillende sensoren die samenkomen. In dit geval maak je dan gebruik van die satellietdata.
Yeah.
Maar dan moet je ook nog weer met de juiste bril naar die data gaan kijken om daar een oordeel over te vellen.
Juist, dat zeg je heel mooi. Met de juiste bril. Genuanceerd naar datgene naar het beeld kijken.
Ja, want...
Nogmaals, het is niet altijd even eenvoudig om datgene wat je ziet, om daar precies die informatie eruit te vissen. Die voor jouw taak van belang is.
Ja, want heb je die natuurzinnelijke oever, of heb je de vrije doorstroming. Dus inderdaad, op basis van wat je ermee moet, heeft dus je sensor dit waargenomen. En als mens ga je daar inderdaad die context aangeven. Ga je visualiseren. Ga je het koppelen aan je beleid, wat dat betreft.
Ja, inderdaad. En hoe ga je ook met die beoordeling om? Dat is ook nog een belangrijk punt, hè?
Waarschijnlijk schoon, vies.
Ja, maar je zit op twee verschillende manieren omgaan met informatie.
Ja.
Je kan helemaal voor zeker gaan.
Ja.
Dus het oordeel wat uiteindelijk binnengehaald is door zo'n algoritme, door zo'n satelliet, en vervolgens geanalyseerd door een algoritme, dan kun je zeggen, ja, ik vertrouw het niet. Ik ga alles nalopen.
Ja, maar dan ben je er terug bij af.
Ja, dan ben je terug bij af. En toch is het gebeurd, hoor. Ik heb het meegemaakt. Of je kunt uitgaan. Hè, dus op het moment dat de combinatie van satellietdata en de analyse conclusie heeft, sprake van een grote mate van zekerheid dat die watergang schoon is, dan is die schoon. Ga je er niet meer naar kijken.
We hebben precies vertrouwen in het systeem. We hebben vertrouwen niet alleen vertrouwen in het systeem. Je hebt het systeem al verteld hoe die ernaar moet kijken. Dus eigenlijk heb je gewoon vertrouwen in je eigen werk weer.
Ja, inderdaad. Je moet er zeker vertrouwen in hebben. Anders heeft de hele avontuur helemaal geen zin.
Nee.
Dus laat ik zo zeggen. En stel, en dat gebeurt, er is wel eens een oordeel, wat gemaakt is door de combinatie van satellietdata en het algoritme, dat er water zijn achteraf wel vervuild blijkt te zijn.
Is dat erg dan?
Is dat erg, inderdaad. Wat zijn de gevolgen voor in die omgeving dat gebeurt?
Ja.
Goed,
de risico's moet je mitigeren, maar kijk, als 80% fout is, dan heb je een probleem. Maar als een keer een sloot niet goed is, lijkt me toch niet zo.
Als er één sloot is en die zaak verstopt, dan heeft dat geen gevolgen voor, als het ware, de waterveiligheid van het hele gebied.
Ja.
Dus daarom is het verstandig, alles wat je met redelijke mate schoon betitelt, vergeet het. Daar hoef je niet meer naar te kijken. Eigenlijk hoef je alleen maar te focussen, als het ware, op de plekken waarvan je het niet zeker weet.
Ja. Ja.
En waarom je met een grote mate van zekerheid dat het niet schoon is.
Kijk, wat ik ook mooi vind, we zitten wel vaak in de auto over dit soort dingen te discussiëren en na te denken en elkaar even dingen tegen elkaar aan te houden. Maar wat ik ook wel mooi vind, heb jij verteld aan mij dat, als ik zijn naam goed herinner, Erik Pander. Die werkte ermee. Jij, toen met Erik Pander heb jij inderdaad van WDO Delta ben aan de slag gegaan. En heb je gesproken hoe je dat in de praktijk, hoe nu ging met die beeldschermschaal, met die sensoren toch?
Ja, inderdaad.
Heb je daar kennengetallen bij? Is je helemaal teleurgesteld? Baalt hij ervan dat hij niet in het veld komt? Of is je juist helemaal blij van...
Sterker nog, want ik de laatste keer heb erover gesproken. We hebben natuurlijk ook de laatste keer natuurlijk weer een schouw gedaan. Afgelopen januari was dat zelfs.
Mm-hmm.
En toen heeft hij weer gezegd hoe nuttig het is. En hoe, laten we zo zeggen, onmisbaar het is om deze tool in te zetten. Om zo'n schouw voor het hele gebied uit te voeren.
Yeah.
Als je kijkt naar zo'n gebied van zo'n waterschap, wat zijn verantwoordelijkheid om dat te beheren, dat is enorm.
Ja.
Ga je dat alleen met mensen doen, dan ben je zoveel kilometers kwijt en zoveel mankracht kwijt om al die dingen na te lopen. En vergeet niet, laat het even opstellen, een groot deel van de inspecties, die wordt langs de weg uitgevoerd, of over de weg uitgevoerd, en wordt naar achter gekeken van een waterschap.
Ja.
Maar daarachter, dat kan je niet altijd zien. Er zit een bocht in of een aantal bomen.
Dan moet je veld in.
Dan moet je het veld in, inderdaad.
Kost tijd. Dus,
ja. Voor een deel is het zo dat je met zo'n satelliet schouw ook de achterste delen van een grote afstand liggend van de weg iets kunt vinden. En dat is ook sowieso een stuk beter dan alleen als het ware een oordeel van de eerste 50 meter of de eerste 100 meter.
Maar wat voor percentage praat je dan? Is het dat je dan voor 10% mee, voor 20, voor 30? Van hoe efficiënt is het dan?
Laat ik zo zeggen, even over de getallen gaan praten.
Ja.
Zeg je vroeger inderdaad met 60 mensen twee weken.
60? Twee weken lang.
En twee weken lang het veld, dan kun je nagaan.
Dat is bijna 500 mensuur per dag wat daar dan.
Ja, jij zegt het.
Ja.
Ik zo snel reken ik niet, maar jij doet dat wel. Dus inderdaad, dat zijn een heleboel uurtjes die je als het ware die je kunt besparen.
Ja.
En nu is het zo dat al, want meestal is het zo dat we rond de Die zit tussen de 75 en de 85% van de watergangen digitaal kunnen goedkeuren. En datgene wat er overblijft, dat wordt als het ware in een zogenaamde beeldschermschouw, wordt een keer doorgelopen. Ja. He, dus als uit die beeldschermschouw, dat is dan met behulp van satellietdata en de gerapporteerde locatie, wordt bekeken en gezegd, wat vinden wij als mens nou, als het ware, van het oordeel van het algoritme en de satellietdata. Nou, als dan blijkt eerlijk gezegd, dat kennen wij wel, die omgeving, het wordt veroorzaakt door bomen, dan kan degene die beeldschermschouw uitvoert, die kan alsnog doorklikken en dan wordt hij uit het systeem gehaald en hoef je alsnog niet naartoe.
Okay.
En uiteindelijk wat er gebeurt, alles wat ook in die beeldschermschouw wordt afgekeurd, daar gaat uiteindelijk de schouwmeester naartoe.
Dus eigenlijk is dat de data komt binnen, die wordt automatisch verwerkt. Dan zegt de computer eigenlijk al in zo'n, of het algoritme moet ik zelf zeggen, in zo'n driekwart van de gevallen, dikke prima, hier hoef je niks mee te doen.
Inderdaad.
Wat er uitrolt, dat wordt dan door de mensen eerst ter plekke op kantoor achter het beeldscherm bekeken. Van wat zijn de verrare situaties? En daar komen dan een aantal locaties op van, hier moeten we dus gewoon voor het veld in en gaan we ter plekke kijken en registreren wat er aan de hand is.
Ja, inderdaad. En dan gaan ze gaan het veld in en registreren of het inderdaad daadwerkelijk een vuile situatie is. En
dan met die papieren ID-kaart in weer en wind.
Ja, dan. Nee, dat gaan ze dan met een app doen.
Oké. Okay. Dus gewoon op je telefoon, je tablet.
Ja, en dan maken ze meteen een fotootje van de vuile situatie en die wordt meteen gekoppeld aan de melding.
Ja.
En later, dus alle afgekeurde locaties, die worden gekoppeld aan de percelen. Daar zijn natuurlijk de eigenaren of de beheers van bekend. En die worden aangeschreven dat ze iets met die situatie moeten doen.
Dus je gaat gewoon in het veld met je app en je staat ter plekke en je beoordeelt ter plekke. En vervolgens als je hem daar afgevinkt, op het moment dat je de eerste stappen weer gezet hebt, zit je al in het systeem, hoef je niks meer te doen, zeg je.
Klopt. Wow. Zo dicht mogelijk, waar de situatie als het ware gecontroleerd moet worden, wordt meteen de hele administratieve proces afgerond. Dat je niet nog een keer als het ware een heel proces op kantoor moet uitvoeren om de zaak te rapporteren. Het enige wat gebeurt is dat op basis van een melding in het veld worden een reeks brieven gegenereerd die naar de beheerder worden gestuurd.
En daar moet je natuurlijk ook mee doen. Niet iedereen zal natuurlijk op reageren. Dus, maar het klinkt wel als een enorme tijdwinst. Dat je al heel snel over je hele gebied kan zeggen van hier gaat het goed. Hier moeten we optreden.
Ja, en dat is ook zo. He, zoals het ook nog genoemd wordt bij het waterschap.
Yes.
Zij vinden schouwapp, zoals wij het dan noemen, een spiekbriefje voor de hele schouw.
Ja, dat klinkt wel heel mooi, een spiekbriefje.
Ja, maar kijk, je kunt schouw op verschillende niveaus inzetten.
Ja.
Wij hebben nu met name bij het waterschap daar in Drenthe en Overijssel, hebben wij het als het ware een hele workflow gemaakt. Hè? Vanaf het inwinnen tot uiteindelijk, eerder gezegd, tot het aanleveren van de percelen die afgekeurd zijn. Dat daar vervolgens dan een brief voor gestuurd wordt.
Ja.
Maar het kan ook zijn, want dat zo ook bepaalde waterschappen zijn daar geïnteresseerd in. Die willen eigenlijk alleen maar weten waar de risico's liggen.
Ja.
Welke watergangen hebben de grote kans om vervuild te zijn. Dus dan maken wij zo'n mooie heatmap, zo'n kaartje.
Ja.
En die kunnen dan de schouwmeesters in hun tablet stoppen met een kaartje. En dan weten ze, als ze al toch al in dat gebied rondrijden, kunnen ze naar die plekken gaan die een hoog rode kleur hebben. En dan kunnen ze toe rijden en dan kunnen ze vervolgens nog een fotootje hebben. En daar waar het groen is, daar hoef je minder aandacht op te leggen. Dus je hebt verschillende niveaus waarop je de digitale schouw kunt als het ware implementeren binnen organisatie. Simpel kaartje waar de risico's liggen, tot een complete workflow die als het ware van het begin tot eind meeneemt. En tot de afronding van het hele proces.
Ja, vind ik eigenlijk wel een heel mooi praktijkvoorbeeld dan van remote sensing. We hebben misschien even tussen neus en lippen genoemd, maar dat triggerde mij wel. Je hebt dan natuurlijk die satellietdata die is binnengekomen. Daar komt een oordeel uit, maar de situatie ter plekke als ze achter hun beeldscherm zitten, daar gebruiken ze ook weer die hoogtekaart bij die door de LIDAR gemaakt is bijvoorbeeld.
Ja. Dat kan. Want dat geeft wel, met name als je dat soort beelden genereert, je combineert als het ware verschillende databronnen en je gooit er de hoogte in. En daar waar het hoog is, is de kans dat je op overstroming hebt, is natuurlijk nul.
Ik kan me ook voorstellen dat die satelliet zegt van, de sloot zit er helemaal dicht, want ik zie geen sloot meer. En dan ga je met de andere databronnen kijken en met beeld ga je kijken. En blijkt dat er gewoon een dam met duiken ligt. Dus voor de satelliet die van bovenaf kijkt, houdt de sloot op. Maar met de andere data kan je inderdaad zien van, maar de sloot houdt wel op, omdat er misschien grond overheen ligt. Maar hij gaat onder die grond, gaat hij gewoon door.
Nou, dat is een goeie, want dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. En dat is de reden dat wij vaak een probleem hebben bij de bij de beoordeling van naar water gaan. Soms is het zo, wat jij zegt, dat die inderdaad dat er een demping is. Ja. Dat die ook te vol groeit, ja, dichtgegroeid is. Wat ook gebeurt trouwens, hoor, is dat de registratie bij het waterschap niet helemaal jovel is. En dat er, bij wijze van spreken, de officiële registratie te veel naar links en naar rechts.
En dan
lig je op het perceel. Nou, die controle doen wij vooraf, hoor, eerlijk gezegd. Wij gaan altijd, voordat wij het hele proces opstarten, gaan wij allerlei controles uitvoeren op de ligging van de watergang. En dus dat betekent dat wij echt garanderen dat wij meten in het midden van de watergang volgens het satellietbeeld.
Ja.
Ja, want het satellietbeeld wil heeft ook een bepaalde nauwkeurigheid. En dat verschuift ook wel eens ten opzichte van de echte registratie. Van de actuele situatie. Dus daar gaan we altijd, hebben wij een prachtige methode voor. Ja, ja. Altijd te zorgen dat wij in het midden van de watergang volgens de satellietmeld.
Kijk, want dat zie je inderdaad. Dat zie je ook al vaker als je ergens naartoe gaat om een probleem te bekijken. Dat je die W-principes moet gaan gebruiken. Dus wie, wat, waar, waarmee, waarom. Kijk je dan eigenlijk, dus daarmee komen die verschillende sensoren weer terug in beeld.
Ja, nou, wat je zegt, hè, wat we al hier in het begin van deze podcast hebben besproken. Ja. Gezegd, je moet wel weten waar je naar kijkt. Hè. Dus een plint, hè, dat is een mooi voorbeeld wat we net zeiden. Hè, gezegd, stel je voor dat die satellietdata niet helemaal perfect ligt. En bovendien heeft die nauwkeurigheid ook van 30 centimeter. Ja. 30 centimeter is helemaal links. Dat ligt. En afhankelijk van een beetje hoe die ortho gerectificeerd is. Hè, dat is ook nog een keer belangrijk, die kwaliteit. Dus de kans dat je... Dat je een beetje te veel naar links zit, een beetje te veel naar rechts zit. Dus, en dat komt een beetje terug. Je moet wel weten waar je naar kijkt.
Ja,
en
precies.
Doe je het.
Ja. Want anders heeft data helemaal geen begrip. Dus daar komen we dan ook weer op dat punt kom je eruit. Het is geen vervanging. Je moet weten waar je naar kijkt. En dat allemaal tezamen zorgt ervoor dat je inderdaad die inzage gaat krijgen. Dat je heel efficiënt met je data om kan gaan. Daar een stukje context aan te geven. Dat je weet waar je in het gebied moet gaan schouwen, waar je moet gaan kijken. Daar ga je dan heen. Dus je ziet een stukje tijdwinst en efficiëntie zie je dan in één keer allemaal voorbij komen.
Absoluut. En wat ik een hele belangrijke boodschap vind, hè, zoals we dat gedaan hebben met de digitale schaal of satellietschaal, is achteraf hoe betrekkelijk het eenvoudig is om dit soort data te koppelen aan een bepaald proces.
Kijk.
Ja, want er wordt heel vaak wordt er een beetje angstig gekeken naar de toepassing.
Ja,
dat is niet geschikt voor ons en de zekerheid is niet...
Nee,
de nauwkeurigheid is niet goed genoeg. Maar op het moment dat je ermee begint, en dan ga je steeds vernuftiger om met die data. Dan weet je steeds beter hoe die data te verwerken.
Ja.
In een bepaald proces, in een bepaalde workflow.
Ja.
En uiteindelijk, hoe je het bent of keert, de organisatie in relatie tot een bepaald proces, wordt er altijd beter van.
Kijk.
En de data wordt ook steeds goedkoper. En de technieken om het te analyseren worden ook steeds beter. Dus er is, naar mijn mening, geen goede reden meer om terughoudend te zijn bij de inzet van die maakt zijn.
Nou, ik vind dat je een heel mooi gezicht hebt. We hebben een hele mooie basis gekregen voor de remote sensing en hoe je dat in de praktijk kan uitvoeren, wat het je oplevert. Dan zou een volgende stap eigenlijk zijn, ik denk dat het wel een volgende podcast moet worden, van hoe kunnen we dus al die verschillende blikken dan samenbrengen in zo'n digital twin, in zo'n dashboard. Want we hebben nu gesproken, data wordt verzameld, beoordeeld, mensen gaan het veld in, proces is afgerond. Maar dat wil je natuurlijk weer een stap verder brengen. En dat zou wel best wel iets goeds zijn. We hebben volgende podcast, denk ik dan zo.
En dan gaan we in, zo noemen we het toch altijd,
ja,
het creëren van hapklare brokken.
Hapklare brokken creëren.
Uiteraard, mensen willen gewoon niet allerlei ingewikkelde interpretaties uitvoeren op de data die ze zien of op een kaartje. Nee. Ze willen gewoon in die kaart zien, hier is het goed en hier is het fout. En dat noemen wij altijd dus, wij genereren hapklare brokken.
Kijk, eigenlijk nog mooier gezegd. Dus eigenlijk, we hebben nu een stukje basis gelegd en dan... Hopen jullie bij volgende podcast weer te mogen begroeten als luisteraar. Om inderdaad hoe dan daar die hapklare brokken van maken. Zoals Tibbe net mooi verteld heeft.
Ja, goed idee.
Top, Tibbe.
Ik doe mee.
Nou, leuk.
Tot de volgende keer.
Kijk eraan uit. Tot de volgende keer.
Vond je dit nou een leuke aflevering? Laat het ons weten. Haddad en Chip zijn heel erg benieuwd naar de reacties. En de Geospeciale podcast is bedoeld om dit soort informatie op een heldere en duidelijke manier over te laten komen. Dus... als je het nog niet gedaan hebt, like en abonneer op deze podcast. En laat ons graag weten wat je ervan vindt. En we zien je graag bij de volgende keer weer terug. Tot dan!